Johannes hoofdstuk 12. Ergens in dat hoofdstuk. En ergens in dat hoofdstuk probeer ik dan ook weer de draad op te nemen. Dat was het gedeelte naar aanleiding van de vraag waarin gezegd wordt, het licht is nog wel bij u lieden, maar het zal verdwijnen. En het eindigt dan in vers 36 met deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En eigenlijk is deze uitspraak niet alleen een soort antwoord op de vraag, wij wilden Jezus wel zien. Het antwoord is dan, men krijgt hem niet te zien. Maar tegelijkertijd is het ook een scharnierpunt min of meer in deze brief, als ik het eens een keer zo mag zeggen. Want in dit hoofdstuk zijn we, of ja, met deze uitspraken zelfs, zijn we feitelijk aan het einde van wat we zouden kunnen noemen het openbare optreden van de Heer Jezus. Dit is feitelijk de laatste uiteenzetting. Er komt nog een afsluiting in de rest van het hoofdstuk, daar hebben we het vanavond over. En wat er verder gebeurt, is niet een publieke aangelegenheid, op zijn veroordeling en kruisiging na natuurlijk. Maar wat we verder vinden in dit Bijbelboek, vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17, gebeurt dan binnenskamers. Dat wil zeggen, de Heer vertoont zich wel, maar niet aan het volk, maar slechts aan zijn discipelen. En het is natuurlijk een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Die begon na de opstanding van Christus feitelijk. De tijd waarin de Messias existeert, hoe zeggen ze iets? Er is, dat is een zwakke uitdrukking. De tijd waarin de Messias weliswaar ooit gekomen is, maar waarin hij zich dan toch niet openbaart aan de volkeren of aan Israël, maar waarin hij zich slechts aan zijn broeders, aan de grote gemeente heet dat in de diverse psalmen, en in de Hebreeënbrief natuurlijk, bekend maakt. En daar zijn deze gebeurtenissen in hoofdstuk 13 tot en met 17 de uitbeelding van. Maar dat betekent tegelijkertijd dat we hier in hoofdstuk 12 de afsluiting vinden feitelijk van het openbare optreden van de Heer Jezus, zoals beschreven dan door Johannes. En het eindigt dus ongeveer met weggaande verborg hij zich van hen. Dat is namelijk ook het thema van de volgende verzen. Waarin Johannes vaststelt, vanaf vers 47 van Johannes 12, en hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Waarin dus Johannes melding maakt van enige uitspraken, in dit geval uit Jesaja, waarin dit ongeloof van Israël kennelijk werd aangekondigd. En in het volgende vers zegt Johannes dan ook dat het rechtstreeks van doen heeft, inderdaad, met onze tegenwoordige tijd, dat het niet maar uitspraken zijn over de dagen van Jesaja, maar dat ze wel degelijk van toepassing zouden zijn in de dagen waarin wij leven. En hij zegt dat met vers 41, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Want de gedachte is dat toen Jesaja sprak over het verblinden van de ogen en het sluiten van de oren van Israël en het vet worden van het hart van Israël, toen sprak hij die woorden ter gelegenheid van het visioen wat hij had, ik ga er zo wel even naartoe, in Jesaja 6, een visioen waarvan Johannes hier zegt, ja, wat Johannes zag was een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. Kan niet missen. En daarom zijn het uitspraken die rechtstreeks van doen hebben met onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer Jezus Christus verheerlijk is, maar niet erkend of herkend wordt door zijn broeders naar het vlees, om zo te zeggen. Begrijp je me goed? Wij spreken gemakshalve altijd over het ongeloof van Israël. Die uitdrukking blijft ook gewoon staan, maar ook Johannes vult het enigszins aan als hij zegt in vers 42, nochtans geloven ook zelfs velen uit de oversten in hem, waarom de fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden, want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God. Die lui waren natuurlijk toch politici, zo zit het nou een keer, enzovoort, maar wat, ja, ik bedoel, ik heb er alle begrip voor. Het moest niet voorkomen. Maar begrijpen kan ik het wel, ja. Maar goed, het hoort niet zo. Maar wat Johannes zegt, is dat nochtans zelfs velen uit de oversten in hem geloven. Van het volk wisten we het al, van de oversten, dat wil zeggen van de Joodse Hoge Raad en dus zeg maar Joodse regering ook. Maar hoeveel dat er ook waren, doet weinig ter zake. Het officiële standpunt is dat men deze Jezus niet moest. En daarom wordt officieel ook gesproken over het ongeloof van het Joodse volk. Ongeacht hoeveel daaruit dan toch in de loop der tijd tot geloof gekomen zijn. Nou ja, zoveel waren dat er verhoudingsgewijs niet. Maar als je verhoudingsgewijs weglaat, was het toch een aanzienlijk aantal, dat kan ik u wel zeggen. Toen, in die dagen, en in onze dagen trouwens nog steeds. Maar dat is niet de bekering van het Joodse volk of iets dergelijks. Daarvoor is het nodig dat de officiële vertegenwoordiging van het volk, namelijk de regering, komt tot aanvaarding van de koning en erfgenaam uit het huis van David. En zover is het nog nooit gekomen. En daar ziet het ook niet naar uit. Binnen afzienbare tijd. Als het zo doorgaat, tenminste, het gaat niet zo door. Dat is een ander verhaal. Maar niettemin, tot in onze dagen is sprake van een ongelovig Joods volk. Dat is ook wat Johannes zegt. En dan neem ik het draad weer op in vers 37. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. De vertalers dikken het aan en zeggen zelfs, nochtans geloofden zij in hem niet. Maar zo was het. Joden begeren een teken, of begeren tekenen, geloof ik, zegt Paulus in 1 Korinthe 1. Het helpt alleen niet. Wat teken doet gij dan? En dan doet hij een teken. Dat maakt allemaal ook al niet uit. Men is er toch ongevoelig voor. Wat er ook gebeurt, wat voor zichtbare tekenen ook plaatsvinden, brengt de mens toch niet tot geloof. Dat is een heel andere zaak namelijk. Tekenen zijn dingen die men kan zien eventueel. Maar geloof is een zaak van het hart toch in de eerste plaats, wat het ook wezen mogen. Maar laat ik dan zo zeggen, de inwendige mens, en daar gaat het maar om. In elk geval, hoeveel tekenen ook gedaan werden, men geloofde niet. Zo is het in onze dagen natuurlijk ook. Niet dat ik beweer dat in onze dagen zoveel tekenen gedaan worden, maar ik beweer wel dat wij 2000 jaar christelijke geschiedenis achter ons hebben. Om niet te zeggen 6000 jaar bijbelse geschiedenis, die toch onlogenbaar is, die toch iedereen kan kennen. En de enige verklaring voor al deze dingen is simpelweg, dat moet God gedaan hebben. En als we niet wisten dat hij bestond, zouden we vanzelf op dat idee gekomen zijn. Zo zit dat gewoon. Daar is gewoon geen andere verklaring voor. Je kunt wel je ogen ervoor sluiten, het niet willen weten en het wegredeneren. Daar kun je dagwerk van hebben en sommigen hebben dat ook, we verdienen er een goede boterham aan. Maar dat heeft geen enkele zin. Iemand die eerlijk is, zal moeten toegeven dat de hand Gods kennelijk in het spel is. Mag ik u eens vragen, waar zijn dan, hè? Want we komen er straks toch even op terecht, waar zijn dan al die Kelten gebleven? Kunt u ze nog aanwijzen? We zijn al die Saksen gebleven, kunt u ze nog aanwijzen? We zijn die Belgen eigenlijk gebleven? Weet u waar ze gebleven zijn? Je kunt nooit iemand aanwijzen zeggen, dit is er, dit is een Kelder, dit is een Saks, dit is een... Die stammen namelijk, die zijn ja, verdwenen, verhuisd, in elkaar opgegaan, weet je veel wat. We hebben ongeveer wat sporen nagelaten, we hebben wat historische documenten om zo te zeggen, maar wie zijn het? Als volk zijn ze toch allemaal verdwenen. Nou goed. Ja, kost een reeks ben ik in geen tijden tegengekomen, broer. Nou goed. Nou goed. Dat wordt in de pauze wel uitgelegd. Hè. Die zat ook in de vis trouwens, nu ik erover nadenk. Maar vooruit. Maar we weten niet waar ze gebleven zijn. Maar de Joden... Begrijp me nou goed, je kunt nooit met 100% zekerheid zeggen of iemand al of niet een Jood is, maar dat er zoiets bestaat als een Joods volk en zoiets als toch een Joodse identiteit, wat het ook wezen mogen, want dat weet niemand zeker, maar dat het bestaat, dat is een duidelijke zaak. Dat volk had al lang geassimileerd moeten zijn, had al lang moeten opgaan in andere volken, het is niet gebeurd. Noem maar eens wat. Die feiten liggen er toch. En zoveel historische en ook archeologische bewijzen voor bijbelse geschiedenis. Daar zijn er zoveel van. Dat is zo'n duidelijke zaak, dat moet betrouwbaar zijn. Men wil het niet zien. En het feit dat u en ik hier zijn, zou op zich ook wel een teken zijn, denk ik wel eens. Want wat zou van ons zijn geworden? Anders, hè? Nou goed. Dat is toch op zich, dat is toch een verhaal van wonderen, niet anders dan dat. En God doet het. En dat is aantoonbaar, maar al die tekenen dienen tot niks in de praktijk. Het brengt de mensen niet tot geloof. Blijkbaar. En in ieder geval de Joden niet, en dat is wat hier beschreven wordt. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, en u weet, het is dezezelfde Johannes die zegt dat deze tekenen beschreven worden juist opdat men zou geloven dat Jezus is de Christus enzovoorts, en overtuigd zou zijn van zijn goddelijke zending, omdat nou eenmaal niemand deze tekenen kan doen zo God met hem niet is. Niettemin stelt Johannes hier vast, en dat is dus kennelijk een soort afsluiting, ze geloofden niet. Zij geloofden in hem niet. Nou ja, velen geloofden, maar volk als zodanig in geen geval. En daarna citeert Johannes het Oude Testament. In vers 38 zegt hij namelijk, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd. Zij geloofden in hem niet, opdat, dat wil zeggen, dat is het doel, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd. We zullen er toch wat uitgebreider bij stil moeten staan bij die woorden. Mede omdat ze een eigen leven zijn gaan leiden. U kent waarschijnlijk de gedachte, omdat die heel populair is, zeker ook in evangelische kring, de gedachte dat Joden niet tot geloof kunnen komen omdat ze verhard zijn en dat het dus ook niet hoeft om ze het evangelie te prediken, want God heeft het zo gewild dat ze niet tot geloof komen. Staat hier toch? Opdat het woord van Jesaja vervuld wordt. Dat wil zeggen, het moest allemaal zo gaan en God heeft gezorgd dat het zo zou gaan. Punt. Dus de Joden brengen we niet het evangelie. Onder ons gezegd, aan heidenen wordt het ook zoveel niet meer gepredikt tegenwoordig. Eigenlijk horen wat er voor door moet gaan, dat lijkt er nauwelijks op. Eerlijk gezegd, maar vooruit, hè. Nou, men zegt, die moet je niet evangelie brengen, want dat komt niet goed, dat hoeft ook niet, want God heeft het zo gewild, enzovoort. Dan moet ik u zeggen dat dat een misverstand is, om vele redenen. Eén is dat men de schriftgedeelte niet goed kent en verzuimd heeft te vergelijken met andere schriftplaatsen waar dezezelfde profetie uit Jesaja wordt aangehaald, maar dat verzuim zullen we dan vanavond toch wel goed maken. Maar verder moet ik u zeggen dat het misverstand is dat men deze uitspraken van toepassing brengt op de Joden, meervoud, in het algemeen. Dat is een groot misverstand. Het is bovendien zeer naïef om dan andere, nog kortere woorden te vermijden. Het is zeer naïef om dan te zeggen, want u en ik weten dat de eerste gelovigen waren zo zonder meer uitsluitend Joden. En vervolgens is zo geweest dat heel onze bedeling door de afgelopen 2000 jaar, ruwweg, dat er altijd Joden tot geloof zijn gekomen. Hoezo dan zijn Joden verblind en kunnen ze niet tot geloof komen? Als men die conclusie trekt uit dit soort uitspraken in de Bijbel, dan trekt men een conclusie die niet in overeenstemming is met de realiteit. Toch? Nou, dat betekent dus dat we nog een paar keer goed moeten lezen wat er dan eigenlijk staat, of we dat niet verkeerd lezen. En inderdaad, het wordt ook verkeerd gelezen natuurlijk. Het is trouwens een moderne vinding, hoor, dat men de Joden het evangelie niet zou moeten brengen omdat ze verhard zijn. Dat is pas van de laatste decennia eigenlijk. Want daarvoor heeft men ze altijd het evangelie gebracht. Ja, of men dat een leuk vond of niet. Maar in veel gevallen ook met grote inzet. En ik zeg altijd Nederland, ook Nederland heeft een lange traditie van Jodenzending, heet dat. Zeg maar. Ja, wat heb ik nog laatst gepubliceerd? Adolf Safier. Die had daar trouwens ook nog mee te maken. Ik heb er nog een paar in huis zo. Ook bekende Nederlandse Joden. Salman. Salman in elk geval. Dat is 100 jaar geleden. Dat die man in Rotterdam en ook in Amsterdam een opvangthuis had voor Joden die uit Oost-Europa kwamen. Daar verdreven werden door de pogroms. Die kwamen s'nachts met treinen vol hier in Nederland aan. Onderweg, ja, dat is nog maar 100 jaar, maar kort geleden was in de dagen van mijn grootvader. Die kwamen hier in Nederland aan, hoofdzakelijk in Rotterdam, maar een deel ook in Amsterdam. Die mensen hadden dikwijls geen cent meer, omdat ze voor de laatste centen een ticket naar Amerika hadden gekocht enzovoort. Ze waren hier dan in afwachting van een boot en werden opgevangen door Jodenzending hier in Nederland, zeker wel. En uit die dagen stamt ook nog de toch in Nederland redelijk bekende Rottenberg, dominee Rottenberg, was een Jood die ook zo waar hij maar vandaan kwam, ook in Polen geloof ik, en die hier in Nederland tot geloof kwam door het werk van die Salmon, en die weliswaar naar Amerika gegaan is, maar daar gestudeerd heeft en hier in Nederland teruggekomen is, en hier in de 30e jaren in Nederland predikant was, ik weet niet meer precies hoe lang, kerk heeft ook een boek geschreven, met een uitgebreide discussie met de toenmalige opperrabijnen hier in Amsterdam enzovoort. Dat boek heb ik ook, is nog redelijk goed aan te komen. Het is allemaal Jodenzending geweest. En daarna is het allemaal ingezakt. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. En, nou ja, toen hebben ze uitgevonden. Nou ja, de Joden hebben nu zoveel geleden van wat de christenen hen hebben aangedaan. We hebben niet meer het recht om hen het evangelie te brengen. Het recht. De enige plicht die wij hebben is om dat te doen. Heeft met rechten niks te maken. Heeft met plicht te doen. Dat is de roeping van de gemeente. De roeping is namelijk dat wij als heidenen het evangelie zouden brengen aan de Joden. Zo zit dat. Ondanks alles. Toch? Nou goed. Andere keer hebben we het daar weer eens over. Maar het kan dus niet zo zijn dat dit vers betekent dat het de bedoeling is dat de Joden niet tot geloof zouden komen. Bovendien is toch duidelijk uit heel deze hoofdstukken dat het de bedoeling was dat ze wel tot geloof zouden komen. Daarom wordt toch tot hen gepredikt. En daartoe worden toch ook de discipelen vervolgens uitgezonden. En iedereen kent toch die tekst, gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Er wordt wat gegoocheld met die teksten, maar vooruit. Maar het is in ieder geval Israël. Kan die missen. En in de eerste plaats de Joden, zoals uit de rest van de geschiedenis ook blijkt. Dat kan dus niet de betekenis zijn. Maar het is ook zo dat, punt 1, de rest kom ik zo terug, dat punt 1, het uitspraken zijn niet over de Joden, maar over het, enkelvoud, het Joodse volk, als volk. Het volk komt niet tot geloof. En daarom meldt Johannes ook vervolgens in vers 42, nou ja, zelfs velen uit de oversten van de Joodse Hoge Raad geloofden in hem. Maar ja, dat is niet heel de Joodse Raad en bovendien leidde het niet tot de aanvaarding door de Joodse Hoge Raad van de Messias. Niet nu, voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en ook daarna niet. En daarna hebben ze wel degelijk meerdere gelegenheden gehad. Toen Petrus en Johannes voor het Sanhedrin verschenen en Paulus minstens 2 keer en zo verder. Die gelegenheden zijn er wel geweest dat hen het evangelie verkondigd is geworden, maar zij beliefden het niet. En dus met grote nadruk, het gaat niet erom dat de Joden of alle Joden of een deel van de Joden ongelovig was. Het gaat erom dat de Joodse Hoge Raad niet kwam tot de officiële aanvaarding van de zoon van David, de van God gezonde Messias. Daar gaat het om. En daar wacht het ook op in de toekomst. En misschien word ik vervelend, want ik denk dat ik het vaak genoeg gezegd heb. Maar als aan het eind van de 70ste week van Daniel, in een Joodse staat die bijna helemaal verwoest is, op een dag na, zou ik maar zeggen. Als dan ineens officieel het Joodse volk tot geloof komt, of althans tot bekering, nou ja, tot aanroepen van de naam des Heeren, komt dat niet omdat ineens een meerderheid van de Joden ineens de naam des Heeren aanroept, maar komt het gewoon omdat de hoogste vertegenwoordiging van het Joodse volk, de Joodse regering namelijk, de naam des Heeren aanroept. En wat het Sanhedrin niet deed, in die dagen en bij herhalingen met grote nadruk niet, dat zou het Sanhedrin in de dagen van de 70ste week van Daniel uiteindelijk wel doen. Het zal wel niet het Sanhedrin heten, maar de Knesset. Maar vooruit. We hebben het toch over de hoogste Joodse gezagsinstantie. Toch. Ja, niet uit het judaïsme, maar gewoon van het volk als zodanig. Het gaat toch om die koning, de God van Israël. Dat is een nationale aangelegenheid. Dus de hoogste nationale gezagsdragers, die zitten echt in Jeruzalem, die zullen de naam des Heeren aanroepen. En dat heet dan in de Bijbel de bekering van het Joodse volk. Ongeacht dat dan vermoedelijk nog steeds veruit het grootste deel van de Joden, zeker waar ook ter wereld, nog steeds gewoon atheïst is. En dus in ieder geval ongelovig. Die heb ik toch, hè. Het gaat om heel fundamentele juridische zaken. Het gaat om een koninkrijk. Het gaat om een belofte die God gedaan heeft. Het gaat om wat God hen aanreikt en de vraag is of ze het aanpakken. Niet of iemand dat aanpakt, gaat om of het volk aan wie het gegeven wordt, aan wie het aangereikt wordt, dat ook inderdaad aanneemt. Nou goed. Dat daaraan vastzit dat degenen die de naam des Heeren aanroepen, en dus aannemen, dus tot geloof komen, Johannes 1 vers 12, dat die dan kinderen gods worden en wedergeboren worden, ja, dat is natuurlijk zo. Maar het heeft met de nationale omstandigheden van het Joodse volk weinig van doen. Nou goed. Dan nu naar dit vers. Vers 38. Zij geloofden niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld zou worden. Opdat wil zeggen dat dat het doel was. Zij geloofden niet. En het doel daarvan is, volgens Johannes, Dat daarmee de profetie van Jesaja vervuld wordt. Als je niet oplet, denk je nu dat het dus betekent dat God het zo gewild heeft. Want God had het nou eenmaal geprofeteerd, dan moet hij wel zorgen dat het ook uitkomt. Zo van God heeft gezegd, volk zal ongelovig zijn, en dus zorgt God er daarna voor dat het volk ongelovig is. Dat geloof je toch zelf niet? Als je het zo zegt, kan het nooit goed zijn. Er zit wel iets aan vast, maar goed. Maar eerst even verder, maar er staat bovendien, vers 39, wordt het herhaald, dezelfde gedachte, nu onder verwijzing naar een andere schriftplaats. Waarom konden zij niet geloven? Omdat Jesaja gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard, enzovoorts. Opdat zij met de ogen niet zien. Waarom konden zij niet geloven? Nou, als je niet oplet, dan lees je dat Jesaja een vloek over hen heeft uitgesproken, want weet ik veel hoe mensen de Bijbel lezen tegenwoordig. Ze schijnen het wel te doen, maar vooruit. Hè? Maar dan denk je dat Jesaja een vloek over hen heeft uitgesproken, waardoor ze ineens niet meer tot geloof konden komen. En toch zit het zo niet in elkaar. Er zit een hele andere gedachte aan vast. De vraag is namelijk, aan de ene kant, is die verharding, dus stel het nu op voorhand, want het is makkelijker om die schriftplaatsen wat sneller door te nemen. De vraag is namelijk, enerzijds, is de verharding, de verblinding, doof worden, is de verharding van Israël nou gevolg van hun ongeloof, of is het het resultaat van hun ongeloof? Zijn zij verhard en kunnen zij daarom niet geloven, of waren zij ongelovig en zijn zij daarom verhard? Nou, het antwoord is allebei. Maar in onze dagen geldt, nou ja, ze zijn verhard omdat ze niet geloven. Maar goed, dat is één ding. En de andere vraag die men zou stellen, de eerste was die van oorzaak en gevolg, en de andere vraag die men zou stellen is, wie heeft hun ogen verblind? En een hart verhard. Dat wil zeggen, wie heeft dat zo geregeld dan? Een andere vraag was, waarom heeft u dat of waartoe heeft u dat gedaan? Maar goed. Maar daartoe ga ik dan gewoon eerst terug naar Jesaja 6, want daar komt het uiteindelijk vandaan, begrijp je me goed. Er zijn wat meer schriftplaatsen waarin gesproken wordt over hun, ik wil zeggen, dove ogen en blinde oren, maar zoiets dan. Komt wel vaker voor. Maar hier gaat het specifiek om die ene uitspraak uit Jesaja hoofdstuk 6. Waar in mijn Bijbel boven staat Jesaja tot het profetenambt geroepen. En zo is dat dan ook eigenlijk. Want de Heer vroeg in vers 8. Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Wie zegt, wie zal ik zenden om de boodschap te brengen? Aan Israël en eventueel aan de volkeren. En toen zei Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij henen. Einde van vers 8. Al moet ik erbij zeggen dat ook deze gebeurtenis profetisch is. Want wij herkennen daar toch ook de Heer Jezus in, of niet? Het gaat over Jesaja. Maar over wie zegt de profeet dit, weet u nog? Sprak Jesaja over zichzelf of over Jezus? En het antwoord is zelfs hier over Jezus, want God heeft eertijds, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken. Niet alleen verbaal, dat wil zeggen in woorden, maar wel degelijk ook in beelden, in geschiedenissen. En hier gebeurt het beide tegelijk, meestal zo trouwens. Maar vooruit. Maar Jesaja zegt dan, hier ben ik, zie, hier ben ik. Zie, ik ben, staat er eigenlijk gewoon, maar vooruit. En daarom kom je vanzelf bij de Heer Jezus terecht. Maar eerst even Jesaja, en hij zegt, zend mij heen. En toen zeide hij, de Heer dus zegt tot Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. En ik denk dat sommigen van ons ook die ervaring hebben van het lezen in de Bijbel en absoluut niet begrijpen. Wat er staat. Voorlezen, lezen, hardop lezen, voorlezen wellicht. Maar geen flauw idee hebben waar het over gaat. En ik moet u zeggen, daar zijn hele volkstammen van. Want we hadden het nou toch over volkstammen, niet waar? Maar, dat is waar. Ook in Nederland. Jawel. Zeker wel. Horende hoort. Heb je dat nooit? Ik neem altijd als voorbeeld nog altijd gebruiksaanwijzingen van apparaten die in Taiwan of in Korea of in Japan eventueel, nou Japan valt er mee, gemaakt zijn. Weet u, krijgt u met Nederlandse gebruiksaanwijzing. Heeft iemand met een woordenboek in de hand elk woord stuk voor stuk zitten vertalen enzovoort. En daarna ontstaat er toch een partij onzin. Ik ben er nooit op bedacht dat ik dit moet gaan zeggen, want ik heb er thuis nog fraaie voorbeelden van liggen. Je begrijpt precies wat is te woorden, begrijp je. Je kunt ook de zin redenkundig, zowel als taalkundig ontleden. Dat kan niemand meer tegenwoordig, maar vooruit. Maar wij nog wel, hè. Maar ja. Toch? Nou goed, die van onze leeftijd bedoel ik dan, hè. Nou goed. Maar wat die zinnen nou zeggen en wat je nou moet doen. U weet wel, de gebruiksaanwijzing van uw video. Laat me zitten. Hè? Maar zo kunnen we de Bijbel lezen ook horende, wel horen, maar niet verstaan. Of je hoort politici praten in een interview. Ik heb geen flauw idee waar ze het over hebben, maar het vult leuke tijd, enzovoort. Hè. Horende hoort, maar verstaan die. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Wel kijken, maar het dringt niet door. Ik zeg altijd, men zag, maar daar kom ik straks op, men zag de Heer Jezus en men hoorde hem spreken in gelijkenissen, maar men had geen flauw idee van waar het over ging. En men zag hem staande in een boot en vanaf het water van de zee sprak hij tot de schare op de oever. Die schare stond ernaar te kijken. En, maar ze hadden geen idee wat ze zagen. Toch? Ja. En dan krijgen wij een kinderbijbel in handen. Er wordt uitgelegd dat de Heer Jezus in gelijkenissen sprak om het uit te leggen. En dat was nou precies het tegenovergestelde van wat er gebeurde. Maar dan ook precies het tegenovergestelde. En daarna zegt men, nou ja, dat praat lekker makkelijk vanaf de zee naar degenen die op de oever zijn. Laat ik u eens wat anders vertellen, dat moet je precies andersom doen. Hoor. Als je buiten bent en je moet met mensen toespreken, moet je zien dat je wat achter je hebt. Iets wat nog geluid weerkaast. Ja, als straatmuzikant weet ik daar alles van, ja. Precies. Dan moet je wat achter je hebben, wat het geluid draagt, hè. Toch? Nog afgezien van de vele openluchtsamenkomsten. Waar ik ooit in betrokken geweest ben, maar dat is wel heel lang terug. Je moet een muur, je moet iets achter je hebben dat het geluid meegeeft als het ware en weerkaatst. Dan kun je beter op het land blijven en spreken tot degenen die op zee zijn dan andersom. Dan neemt u dat maar van mij aan. Dus dat is geen verklaring. Waarmee blijkt dat men ook in onze dagen hoort maar niet verstaat en ziet maar niet bemerkt. Maar het komt voort uit ongeloof. En op grond daarvan onwetendheid. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet wel. Maar Jesaja moet er zeggen, ga heen en zeg tot het volk horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. En de Heer zegt tot Jesaja vers 10, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, zodat oren, ogen en hart niet ontvankelijk zouden zijn voor de boodschap. En de Heer zegt tot Jesaja dat hij dat moet doen. Toch? De Heer zegt tot Jesaja, maak het hart deze volks vet. En maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen. Dus wie heeft zijn ogen gesloten? Nou ja, wie moest het doen? Jesaja. Was inderdaad waar. En het doel daarvan was dat zij niet zouden horen, dat ze niet zouden geloven. Dus kortom, niet zouden bekeerd worden en genezen zouden worden, zegt vers 10. En daarna zeggen wij, nou dan was dat toch de wil van de Heer. Maar dat is een wat voorbarige conclusie, om de eenvoudige reden dat dezezelfde uitspraak in de schrift nog enige malen wordt aangehaald en wordt becommentarieerd. Nou goed. Eigenlijk moet ik u dan alsnog op wijzen dat deze woorden gesproken worden inderdaad toen Jesaja zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Want dit visioen, in het begin van het hoofdstuk, in het tweede jaar, staat het toch? Nee, in het jaar, sorry. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomer vullende de tempel. Dat is een belangrijke waarheid. Wij denken dan, en dat is ook de gangbare verklaring, helaas, dat het Jesaja vergund was om een blik te werpen in de hemel. En zal u gedacht zijn, ik heb ook nogal wat tekeningen en kaarten thuis, wat plaatwerk, waarin men dan uittekent hoe het er in de hemel uitziet. En dan tekent men wat Jesaja hier zag. Namelijk de Heer op een hoge en verheven troon. En daaromheen stonden serafim, serafs, wat het ook wezen mogen, elk met 6 vleugels, en die roepen steeds tegen elkaar. Het is een, hè? Dat doen ze nou dus al 1000 jaren, naar elkaar roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, en dat soort dingen meer. Maar moet u zeggen dat het een misverstand is? Dit is niet een blikje in de hemel, dit is gewoon een visioen. Dit is een symbolische uitbeelding van een bepaalde waarheid, zo is namelijk altijd. In al die visioenen. Het is niet maar een kijkje in de hemel. Het is een uitbeelding, symbolische wijze, van bepaalde waarheid. En als ons toch een blik vergund wordt in de hemel, dan staat er gewoon iets van dat de engelen bij elkaar kwamen in de hemel en Satan was er ook en ze hadden zo'n praatje met elkaar en niks visioen. Dat is Job. De inleiding tot het boek Job. Toch? En hoe dat eruit ziet, ja, daar weet ik niks van, maar dit is een visioen. Net zo goed als dat gelijksoortige voorstellingen ons gegeven worden in Ezechiël, de eerste hoofdstukken van Ezechiël, enige malen, en natuurlijk ook in Openbaring hoofdstuk 4. Daar vind je cherubim of dieren om de troon en wat dan ook. Maar het is elke keer de uitbeelding van hetzelfde. Het is namelijk, en het staat er in Ezechiël gewoon bij, het is de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Het is een grafische voorstelling, beeldende vorm, voorstelling van de heerlijkheid des Heren, de symboliek dus. En daarna stellen wij vast dat Jesaja zag Jehovah zitten op een hoog en verheven troon. Ik moet trouwens zeggen dat de naam Jehovah daar niet eens staat op, in vers 1, maar het maakt me ook verder niks uit. Hij zag de Heren op een hoog, verhogen en verheven troon en Johannes aarzelt niet met te zeggen in Johannes 12... Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En in Johannes 12 is er geen enkele twijfel over. Kan er ook niet zijn dat Johannes de Heer Jezus zag dus. Avant la lettre, want hij heette uiteraard toen nog niet Jezus. Wat Jesaja zag, degene die Jesaja zag, heette toen nog niet Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Net zo min als dat Jezus in de dagen van Johannes toen heette Jehovah. Die twee lijnen kwamen pas later samen. Toch? En die namen dus ook. Maar wat hier gebeurt is een uitbeelding van de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus. Bevestig wat ik ook altijd vertel over die serafs, dan wel die cherubs. Ze zijn een uitbeelding van Christus' rechten, en meer specifiek van het eerstgeboorterecht van Christus, met de heerlijkheid die daarbij hoort, enzovoorts. Datzelfde geldt voor de 6 vleugels en hoe het allemaal maar heten mag. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Jesaja kreeg niet een blik in de hemel zoals het er was in zijn dagen. Jesaja kreeg een visioen over de Heer Jezus Christus, gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon. En de rechterhand Gods, die term gebruik ik, omdat die in het Nieuwe Testament natuurlijk zo dikwijls gebruikt wordt. Nou goed. Met andere woorden, heel dit hoofdstuk is van toepassing definitief in de dagen waarin wij leven. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat in de dagen van Jesaja het volk ook niet ongelovig en verblind en verhard was. Dat was ook ongetwijfeld zo. Maar zoals het altijd gaat, en daar hoef ik me dus ook niet voor te verontschuldigen, ik zeg dat ook altijd, zoals het altijd gaat, de gebeurtenissen in de oud-testamentische geschiedenis vormen dikwijls de aanleiding voor profetieën over gelijksoortige gebeurtenissen later in nieuw-testamentische tijd. Dat is niks moeilijks aan. U weet wel, Jeruzalem zal verwoest worden in de dagen van Ezechiël, en dus krijgen wij via Ezechiël nogal wat profetieën die weliswaar een beetje van toepassing zijn op de dagen waarin dat gebeurde daar in Ezechiël. Dat kan, daar kun je toch van toepassing brengen, als het moet, maar nooit volledig. Lang niet volledig zelfs. Het is gewoon zo dat de verwoesting van Jeruzalem in die dagen de aanleiding is en dus dient als decor voor profetieën met betrekking tot de uiteindelijke verwoesting en laatste verwoesting van Jeruzalem in het einde van de 70ste week van Daniël. Hetzelfde geldt voor de aankondigingen over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nou ja, de zeer gedeeltelijke terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is aanleiding voor profetieën met betrekking tot de definitieve en uiteindelijke vervulling van deze beloften gehad omtrent terugkeer uit ballingschap. Maar dat moet nog gebeuren. En dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En als onder Zerubabel, en hoe ze maar heten mogen, een deel van het Joodse volk terugkeert naar Jeruzalem, is het aanleiding voor profetieën over de terugkeer van het volk Israël onder leiding van de echte Zerubabel. Dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, enzovoorts. En de hoge priester uit die dagen, ene Jozua, die fungeert natuurlijk tegelijkertijd als type van Christus, de hoge priester onder het nieuwe verbond. Ik was nou even in Zacharia, dus, of zo, hè. Onder andere dan. Zo werkt dat. En zo is het hier ook, de dagen van Jesaja, die inderdaad zouden leiden tot de ondergang van Israël als zodanig. Maar de dagen van ongeloof van het hele volk. En het is aanleiding tot profetieën omtrent het ongeloof van Israël op het meest cruciale moment. Dat wil zeggen, de dagen van de komst van de Messias. Ja, en ook dat zou leiden tot de ondergang van het Joodse volk in een periode van pak en beet 2000 jaar of 2011, hoe je dat maar zegt, waarin het volk als volk inderdaad verhard zou zijn. Dus precies wat hier staat. Trouwens, Jesaja vraagt ook meteen, want die is niet van gisteren, die was goed bij de les. Nee, dat blijf je ook meestal wel als je met de Bijbel bezig blijft, zuster, ja. Dan blijf je goed bij de les, dat is goed voor je. Dus die vraagt meteen, hoe lang is dat dan zo? Vers 11. Toen zei ik, hoe lang, heren? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen verwoest worden, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden, want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. En daarna wordt gesproken over een gelovig overblijfsel. Dat dus kennelijk alsnog weer in het land zal gebracht worden. Maar waar het over gaat, is over de dagen waarin wij leven en daarna de uiteindelijke bekering van het Joodse volk. Of wat er van over is, van het overblijfsel, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Het betreft onze dagen dus. En daar is die profetie dus op van toepassing. Waarna de vraag even stellen, door wie wordt het volk verhard? Wie doet dat? Nou, God zegt tegen Jesaja dat hij dat doen moet. En de andere vraag is, waren ze nou ongelovig en worden ze dan verhard? Of waren ze verhard en zijn ze daarom ongelovig? En het antwoord is, zij waren ongelovig, zij worden verhard en dus blijven ze daarna ongelovig. En er is helemaal niks moeilijks aan, het is gewoon de eenvoudige waarheid, dat iemand die het woord van God hoort en verwerpt, daardoor zijn hart verhardt. En hoe vaker men zoiets doet, hoe makkelijker het steeds gaat. En hoe minder men bereid zal zijn om alsnog het woord aan te nemen. Sterker nog, hoe vaker men het doet, hoe minder ontvankelijk men zal worden. En dus doof en blind. Nou ja, goed, als ik u dan zeg, ik mag u geen advies geven, maar hoe zeg ik dat nou netjes? Ik wilde zeggen, als je van je geloof af wil, dan heb ik een goede remedie voor u. Dan... kan ik u snel behelpen, gewoon even theologie gaan studeren een poosje. Dus zo gebeurt het. Dat meen ik serieus. Ik heb zo'n rijp, ik heb denk ik wel een naam, een stuk of vijf personen die ik gekend heb, sommigen nog ken, die dat zijn gedaan. Die dachten, we pakken het serieus aan en we gaan serieus studeren enzovoort. Dus zo gebeurt het. Dan raak je zo je geloof kwijt. Zo gebeurt het. Echt waar. Zo werkt dat. Waarom? Omdat je geoefend raakt in het wegredeneren. En dat doe je er vervolgens automatisch, vanzelfsprekend, en op de duur hoor je het niet eens meer. En zo heb je zat mensen in Nederland die horen elke dag minstens één keer uit de Bijbel lezen. En ze horen het echt niet. Dat meen ik. Het mag dan een goed gebruik zijn om hardop uit de Bijbel te lezen, maar het kan ook een averechtse uitwerking hebben. Ja, dat willen we liever niet. Maar in vele gevallen is het onvermijdelijk. Men raakt erin geoefend om het af te wijzen. Men raakt verhard. Zo werkt zoiets. En er staan vele plaatsen in de Bijbel dat dat ook inderdaad zo werkt. Woord Gods geeft of iemand nieuw leven, of het doet het precies tegenovergesteld. Het neemt ook weg wat hij al had. Het oude leven namelijk. Dat is waar. Raakt de mens afgestomd door. Nou goed. En laat ik al zo zeggen over Israël. Men was al ongelovig in de dagen van Jesaja. En de prediking van het evangelie door Jesaja, die immers de bijnaam heeft, de evangelist onder de profeten. Ik bedoel, als iemand evangelie predikte onder de Joden of onder Israël, was het Jesaja. Nou goed, maar de prediking van het evangelie aan dit ongelovige volk had alleen maar tot gevolg dat het nog ongeloviger was. En zo bleef het tot in de dagen van de Heer Jezus, en dus inmiddels het judaïsme, dat in de dagen van Jesaja nog niet bestond, maar in de dagen van de Heer Jezus inmiddels wel. En er werd een boodschap, de Bijbelse boodschap gepredikt aan een ongelovig volk, een volk dat sowieso de wetten de profeten niet wilde kennen, niet wilde geloven. Men kon het wel citeren, het werd regelmatig voorgelezen, maar dat is het nou juist. En toen er dan uitgelegd ging worden hoe het dan werkelijk in elkaar zat, of toen daar wat serieuze vragen over gesteld werden, toen vonden ze de mensen die het deden maar lastig. En ze werden nog ongeloviger. Dat is wat er gebeurd is. En dan zal iemand zeggen, dan moet je ze dus niet het evangelie brengen. Dan zeg ik, ja, dan worden ze nooit behouden. Dus je moet ze wel het evangelie brengen. He? Toch. Dat kan wel anders. En één methode om de impasse te doorbreken is de methode van verdrukking. He? Daarom is er zo vaak verdrukking gekomen over Israël. Hetgeen ook zo vaak geleid heeft tot verwoesting van Jeruzalem. En de grote verdrukking leidt dus uiteindelijk tot de grote verwoesting van Jeruzalem. Maar daarna ook de bekering. Nou ja, van een overblijfsel, toch maar. Want het blijft een heidens werk om Joden te bekeren. Nee, ik bedoel het dubbelzinnig, ik bedoel het op twee manieren. Ik meen het ook heel serieus, dat is het ook. Het zal onze verantwoordelijkheid als heidenen. Maar goed. Daar lacht iemand omdat hij de andere uitdrukking kent, dat het een heidens werk is om christenen te bekeren. Hè? Ja. Nou goed. Terug dan even naar deze gedachte. Ik mag aannemen dat je begrijpt hoe het is. De kwestie van wie verhardt nou het volk is eigenlijk daarmee al beantwoord. Ze doen het zelf. Nou ja, Jesaja doet het ook doordat hij aan het evangelie brengt. Maar zelfs Paulus zegt later dat hij in alle plaatsen, 2 Korinthe 2, dat hij in alle plaatsen waar op de wereld een lieflijke reuk is van Christus in degenen die behouden worden en ook in degenen die verloren gaan. Ik bedoel, het woord Gods moet gepredikt worden. En het aardige is dat we ons daarbij toch weer zouden moeten realiseren dat de prediking van het evangelie niet slechts tot doel heeft de bekering van een zondaar, maar het heeft tot doel de heerlijkheid Gods. Dat is het echte motief ook om het evangelie te prediken. Dat is meer serieus. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om de verlossing van de wereld of van de mens of van een mens. Het gaat om de heerlijkheid Gods. Nou ja, goed, ik ga er niet op in, want dan kom ik te ver van het onderwerp vandaan. Maar zo is het wel, hoor. Daar gaat het om. Dat woord God zou gepredikt worden. En of men het dan gelooft of niet, dat doet weinig ter zaak, het gaat erom dat het woord Gods gepredikt zal worden. Dat is tot eer van God in deze duistere wereld die onderworpen is aan de macht van Satan. Nou goed, en wij hopen dan als het gepredikt wordt dat mensen tot geloof komen, vanzelfsprekend. Maar niettemin zou alles zijn tot eer van God, ook onze zaligheid is tot eer van God. Als de Heer tot Israël zegt dat hij hen ooit verzamelen zal en dat hij hen brengen zal in het land en daar zegenen zal en dat ze er nooit meer uitgezet zullen worden, uitgezet. Er zijn zoveel woorden voor het Nederlands. Maar, dus ik moet altijd snel een keuze maken. Als de Heer dat zegt, dan zegt hij er meteen bij, maar ik doe het niet om uwentwil. Wat was het, Ezechiël 36. Ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om mijnentwil. Het gaat om mijn naam. Het eerherstel van mijn naam die jullie te schande hebben gemaakt. Eerst door niet in hem te geloven, maar bovendien, ik heb u verstrooid onder de heidenen. En het resultaat ervan is dat mijn naam te schande gemaakt wordt. Want iedereen zei, ja, die zijn van het volk van Jehovah. En die zijn uit het land gezet. Dus van Jehovah hoef je ook niet veel te verwachten, kennelijk. Als je zijn eigen volk niet eens onder controle kan houden. Of kan bewaren. Zie? Het is niet tot eer van God, zo ziet het er niet uit. Want de situatie van een verstrooid ezel onder de volkeren is tot oneer van God. En daarom zegt God, ik zal je wel terugbrengen. Maar het is niet om uwentwil, ook niet omdat je het op een of andere wijze verdiend hebt. Maar ik doe het om mijnentwil. En dan zullen, door mijn werk aan u, zullen de heidenen weten wie Jehovah is. Nou, dat staat dan in onze vertalingen altijd. Dan zullen de heidenen weten dat ik de Heere ben. Maar eigenlijk staat er gewoon, zo zullen de heidenen weten wie Jehovah is, wie de Heer is. Degene namelijk die dit alles tot stand brengt. Daar gaat het om. Trouwens, u en ik, wij zijn behouden geworden, toegevoegd aan de gemeente. En die gemeente dient als betoning, als demonstratie van Gods genade. Dat wil zeggen, statuteer van God. Een betoning van de genade Gods, Efeze hoofdstuk, wat het maar is, 2 is het, ja. Goed. Ongelovig, daardoor verhaat, daardoor ongelovig, daardoor verhaat. Dat is een proces wat zich zo voortzet. En of dat nou gebeurt door de Heer of door Jesaja, het gebeurt door hemzelf. Het is de natuurlijke reactie van de mens zelf en van zijn eigen hart. Als hij geneigd is wat af te wijzen, niet te luisteren, raakt hij vanzelf afgestompt. Als hij zijn hart afsluit, dan wordt hij steeds meer afgesloten en opgesloten en hij verkwijnt. Hij kwijnt vanzelf weg. Zo gaat dat. Hij wil niks meer horen. Nou goed, dit was Jesaja 6, maar het wordt vele malen aangehaald. In het Nieuwe Testament komen we tegen Matteüs 13. Ik heb dat al even genoemd. Daar vinden we net zo'n soort overgang trouwens, als in het Johannesevangelie, dat ik u zojuist genoemd heb. Want er is sprake van enige tekenen in Matteüs 12 vanaf vers 38. Althans, die worden genoemd. Het volk zal een teken krijgen. Ze willen een teken in vers 38. Maar de Heer zegt, jullie krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis. En ik laat de vertaling maar voor wat het is. Hè. Alzo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Maar het is een uitspraak niet alleen over de dood en opstanding van de Heer Jezus ten derde dagen. Maar het is net zo goed uitdrukking over de verberging van de Heer Jezus Christus en daarna zijn verschijning ten derde dagen, als u begrijpt wat ik bedoel. De laatste variant was die van de dagen van 1000 jaar. Want als het gaat over de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, gaat het tegelijkertijd over de dood van de Heer Jezus en daarmee zijn verdwijning officieel uit Israël en de volkeren. En dan ten derde dagen zal hij opnieuw verschijnen, maar dat is zijn wederkomst. Vandaar dat zijn opstanding ook wel als zijn wederkomst aangeduid kan worden. Het is maar hoe absoluut je de termen wil toepassen. Maar die heb je toch, hè? Hij zal ons na 3 dagen levend maken. Wel, op de derde dag stond hij op uit de dood en ieder die gelooft ontving leven. En hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar toegepast op het volk als zodanig, zal toch zijn na 2 dagen van 1000 jaar. En dus bij het aanbreken van de 3000 jaar. Het 3e millennium. Je begrijpt het toch? Het is dubbelop. Dat is hier ook zo. Het is niet alleen maar de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar daarachter ligt heel onze bedeling. Ga ik ook niet verder uitleggen. Nou, daarna nog zo wat van die uitspraken. Maar, en daarna in vanaf vers 46, dan is er sprake van zijn moeder en broeder stonden buiten zoekende hem te spreken. En de Heer zegt, wie zijn dat mijn moeder en mijn broeders? En vers 49, en zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zei hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil mijn vaders doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Hebben jullie? En waar hij dan over spreekt, is de, nou, ik zal het anders zeggen, zijn natuurlijke moeder en zijn broeders zijn hier, worden hier opgevoerd als type van het Joodse volk, waaruit hij geboren werd, moeder. En dat is bestond uit zijn broeders en zusters naar het vlees. Maar de Heer zegt, ja, maar mijn echte moeder en broeders en zusters, Dat zijn degenen die wil mijn vaders doen. En daarmee praat hij dus over de gemeente. Waarin en waarvan hij de eersteling is. En waarin wij zijn broeders en zusters zijn. Het is de bekende verwisseling van, bekende verwisseling van Ismaël en Isaac en van Jacob en Esau en Rachel en Lea en Hefer en Manasse en noem ze maar op. Nathan en Salomo, ik moet er niet lang over nadenken, anders dan duurt het zo lang. Goed, maar zo is het. Hè? Dat wil zeggen, in deze woorden, het laatste deel van Matthäus 12, wordt uitdrukkelijk, wordt uitgedrukt deze verwisseling. Joodse volk aan de kant, op grond van ongeloof, en daarvoor in de plaats een ander volk, namelijk bestaande uit degene die de wil zijn vaders zouden doen. En hetzelfde staat ook in het volgende vers, dat vind ik even de mooie, mooiere vers, vers 13. Te 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Nee, het gaat niet om de alliteratie, broeder, maar het, inderdaad. Uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Je zou er meteen een liedje van maken. De eerste regel heb je dan al, of de laatste, kan ook. Voorlopig de laatste trouwens. Hij ging uit het huis. Waarom uit het huis en waarom de zee? En waarom zat? Hij ging uit Israël. Hij ging naar de zee der volkeren. In Galilea. Ik blijf oefenen. Nou goed, zoiets dus. En daar zat hij, dat wil zeggen, daar vond hij rust, daar ging hij zijn rust in. Zoals hetzelfde woord verklaard wordt in de Hebreeënbrief, en dat in het licht van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, zegt Paulus daar, dat de Heer is ingegaan in zijn rust. Want dat zit hem in het woord zitten, dat betekent tegelijkertijd rusten. Dat wil zeggen, ophouden met het werk enzovoort. Het is gebeurd en men vindt rust, wordt Sabbat als het ware. Jezus uit het huis gegaan zijnde, wil zeggen uit het huis Israëls, zat bij de zee. De heidenen dus. Dat het eventueel specifiek slaat op 10 stammen van Israël mag zo wezen, betekent nog steeds niet dat die 10 stammen ineens weer Israël zijn. Hè? Want dat is niet zo, dat weet u toch. Hè? Blijven gewoon heidenen, ook in onze dagen. En voor zover men tot geloof komt, wordt het de gemeente. En dan is het nog niet het huis Israëls. Althans niet in de aardse betekenis van de termen. Het ging naar de zee. Nou goed. Uitbeelding van onze bedeling dus. Waar vind je de Heer? In huis? Nee. De zee. Althans niet in het huis Israëls. Niet in het officiële huis Israëls althans. Maar bij de zee, de heidenen dus. En meer specifiek zoals in de eilanden de zee. Maar goed, en dan staat er, tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. Maar het is een pracht van de uitbeelding van de gemeentelijke situatie in onze dagen. Want het schip op zee is gewoon een beeld van de gemeente. Op de volkeren. Geplaatst boven de volkeren. U weet toch dat iemand in een schip de wateren, de zee, de golven beheerst? U weet wel, rule Britannia, mag wel goed. Ja. Britannia rules the waves, hè? De golven. Beheerst de golven, zoals dat lied zegt. Maar het zal wel wat oud lied zijn, mag ik aannemen. Maar in het begin bekent hij toch, net zo goed als dat er een vrouw zit op die scharlakenrode beest, om de andere kant aan te noemen. De gedachte is niet dat ze erop zit en dat de beest op hol is en dat die vrouw tegen haar wil dat het beest wordt meegesleept. Dat betekent andersom. De vrouw stuurt het beest, heeft het onder controle. En het schip op het water wil zeggen, het schip beheerst het water, staat daar boven. Staat wel onder invloed van het water, maar gaat er niet in onder. Het is hetzelfde als dat de Heer Jezus bij gelegenheid op persoonlijke titel over het water loopt. En bij gebrek aan een schip denk ik wel eens, maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat de Heer in die omstandigheid, zowel als dat dit schip waarin hij zit hier, een beeld is van de gemeente. Maar ja, dat was eigenlijk ook zo met het scheepje van Jona. Uit een halve bladzijde eerder. Schipbreuk, weet u wel, uiteindelijk. Maar het was ook zo met dat schip van Paulus in Handelingen 27. Het ging een poosje goed met het schip, uiteindelijk ging het met het schip niet goed. Maar degenen die erin zaten, die belangrijk waren, werden behouden. En in het geval van Paulus, allen die in het schip zaten, werden behouden. En zo loopt het met de kerk, de christelijke kerk en het christendom loopt het wel helemaal verkeerd af. Het gaat ook ten onder. Ik vind het ook helemaal niet erg dat het zal gebeuren. Want u en ik, wij als individuele gelovigen, wij zaten nu eenmaal in het schip. Nou ja, dat moet ik weer anders zeggen natuurlijk. Maar we zaten in het schip. Maar niettemin, wij worden behouden. Hè? En het schip bevalt me eigenlijk niet. Persoonlijk heb ik wat moeite met het schip. Maar wat maakt het ons ook uit? Na wat moeizame tijden, helemaal aan het eind, worden wij toch alle 276 behouden. Nee, dat was het aantal schipbreukelingen in de boot bij Paulus enzovoorts. Dat speelde trouwens ook in de geschiedenis van Jona een rol, hè, dat getal. Leuk is dat, hè? Maar goed, daar zullen we het verder ook maar niet over hebben. Maar dat is wat het voorstelt. Schip is het christendom als zodanig. De Heer Jezus zelf is de gemeente, als u het nog explicieter wil hebben dan. En van daaruit wordt het evangelie gepredikt. Het is altijd over de wateren en ook tot degenen die aan de oever zijn, maar die zijn het verste weg. Toch, het Joodse volk. Maakt trouwens nog toch niet uit of ze het verstaan konden. Dat vind ik altijd het leuke van al dat soort officiële commentaren. De Heer maakte hen wel duidelijk in gelijkenissen en vanaf het water spreekt dat wat beter tot de schaar, omdat het akoestisch beter zou zijn. Wat een onzin. Bovendien was het de bedoeling dat ze het helemaal niet zouden horen. Want dat staat er hierna. Dus het verhaal klopt verder toch van geen kant. Maar dan staat, hij sprak vele dingen tot en door gelijkenis. De meest essentiële kent u. Die is ook zeer essentieel. Er wordt gezaaid, uiteraard. De zaaier is uiteraard primair degene die het licht brengt, die het woord brengt, of die het licht is of het woord is en het zaad is. Was die snel? In Johannes, hè? Dus degene die het woord is, het licht is, het zaad is. Of die het woord brengt, het licht brengt, of het zaad brengt. De zaaier is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. En per slot het woord wat verkondigd wordt, voor zover het Bijbels is en dus het evangelie is, is het woord dat begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf, door de Heer zelf, en dat daarna bevestigd is geworden aan ons door degene die hem gehoord hebben, de apostelen, God bovendien medegetuigende met vele wonderen, tekenen en krachten, enzovoorts. Dus Hebreeën hoofdstuk 2. Dus kan hij missen, als er één zaaier is, is hij het. En als leven van Christus in ons is, dan vervullen wij ook bij gelegenheid de functie van zaaier. Dat is een vervolg op het verhaal. Maar in beginsel, de zaaier is uiteraard toch gewoon de Heer Jezus Christus. En de gedachte is dan, hij ging uit om te zaaien. En u weet, het zaad viel overal. En er kwam gewoonlijk weinig van terecht. Behalve waar het in vers 8 in de goede aarde valt en vrucht voortbrengt. En ik ben vanavond wat kort afstand toch in deze dingen, omdat ik het wel vaker over heb. Maar als wij de vraag hebben, hoe het komt, waarom er zo weinig gehoor gegeven wordt aan de prediking van het evangelie. Nou ja, als het iets langer zegt, zeg ik dan natuurlijk, ja, zo weinig gehoor gegeven wordt aan de prediking van het evangelie. U zou bedoelen waarom zo weinig evangelie gepredikt wordt. Maar goed, waar het dan nog gepredikt wordt, kan je toch de vraag stellen, die vraag is natuurlijk altijd gesteld, waarom heeft het zo weinig resultaat? En dan moet ik u zeggen, dan ligt dat niet aan onze methodiek, want ik heb begrepen dat je tegenwoordig een cursus kunt volgen in hoe je het evangelie moet brengen. Er zijn vele methoden voor, die hebben ook allemaal een naam, die kun je allemaal in oefenen, studeren, moet je inschrijven, cursus, enzovoort, de methodiek. Ik moet u zeggen, dat is verkooptechniek wat ze u dan wijs willen maken. Dat heeft met evangelisatie niets van doen. Dat meen ik serieus, dat is marketing. Als u daarin geïnteresseerd bent, is dit misschien toch de goedkoopste manier om een cursus marketing te volgen. En zo kan ik het u aanbevelen. Ja? Nou serieus. Als er zo weinig positieve reactie is op de prediking van het evangelie, dan komt het niet omdat onze methode niet deugt. Hoezo een methode? Welke methode? Je vindt in de Bijbel niks over methoden. Is er nergens voor nodig. Of het opkomt namelijk, heeft niks te maken met de wijze, met het gebaar waarop je het zaad werpt. Heb ik nagevraagd aan een zaaier. Want ik kom uit Bodegraven, daar had je, en heb je geloof ik nog steeds, Turkenburgs zaden. Dat weet je wel, hè? Daar had je vroeger van die grote reclameborden van op elk station in Nederland. Turkenburgs zaden. Dan loopt er zo'n zaaier in een koffie van 100 jaar geleden. Wat een zaden. En of je dat nou naar rechts gooit, of naar links, of recht omhoog, of achter je, of voor je. Nee, die gebaren heb ik geleerd van een dirigent. Maar goed. Maar hoe je dat zaden gooit, dat maakt toch niet uit. Dat is toch niet bepalend of het opkomt of niet. Hier toch ook niet. Of er wat van terecht komt, dat heeft van doen met of het in goede aarde valt. Maar als die aarde al afgesloten is, netjes betegeld, zou ik maar zeggen. Of begroeid, want dat is meestal het geval, is al begroeid met doornen en distelen. Soms komen die later, helaas. Maar soms staan die dingen er al lang. Ja, daar komt er van het zaad niks terecht. Moet een goede aarde vallen. Ja, dat is heel onze bedeling zo. Er wordt verder niks aan te doen. Hoef je ook niks aan te doen. Het enige wat wij zouden doen, is het werk van een evangelist daar. Doe het werk van een evangelist. In de zin van tijdig en ontijdig, dat wil zeggen of het je nou gelegen komt of niet. We blijven het woord God spreken, wat het ook tot gevolg heeft. Toch? En of het opkomt, ja, veel te weinig, vind ik ook. Ja, dat is ook nooit anders geweest. Er was altijd maar een overblijfsel dat er gehoor aan geeft. Maar zo is dat nou eenmaal. En tot in onze dagen blijft dat ook zo. Er hoeft geen druk uitgeoefend te worden. Er hoeft niet met zwaarden gezwaaid te worden. Je kent u toch, hè? Je laat je dopen of je kop gaat eraf. Dat is allemaal geweest. Ook hier, ja. Maar dat is allemaal nergens voor nodig. Is ook geen haast mee dat iedereen het evangelie zou gehoord hebben of zoiets. Dat meen ik. Is geen haast mee, want er is geen haast bij de openbaring van het koninkrijk van Christus. 2000 jaar lang in ieder geval niet. En zolang wij hier zijn, is er nog steeds geen haast. Weet u wanneer er haast komt, wanneer de tijd kort is? Als wij weg zijn en de duivel op aarde geworpen wordt, dan is er nog maar een kleine tijd. En dan wordt het haastwerk. Nou goed, maar eerder hoef je geen zorgen te maken. Misschien spelen dan methoden een rol. Weet ik niet. Maar in onze dagen niet. En daarna staat erachter, wie oren heeft om te horen, die horen. Hetgeen een prachtige verwijzing is reeds nu. Na Jesaja 6, heb je al oren. Ja, om te horen bedoel ik. Nou goed. En wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Was dat? In openbaring, in die brieven, en die gaan ook over onze tegenwoordige bedeling. Zeker wel. Gaat over precies dezelfde zaak. Men zou horen, verder niks. Gehoorzaam zijn aan het woord. Wij aan de ene kant doen dat we het woord doorgeven wellicht, maar in de eerste plaats natuurlijk ook doen dat we het woord horen, dat wil zeggen voor onszelf aannemen. Met alle consequenties van die. Nou goed, de discipelen tot hem komen, de zeiden tot hem, want ze zijn stom verbaasd. Lijkt een goede term in dit verband. Ze zijn stom verbaasd. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij zei tot hen, omdat het u weliswaar, want ik voeg al die wat voegwoorden in, hè. Omdat het u weliswaar gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Waarbij gezegd is dat de Heer dus spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Niet het koninkrijk der hemelen, dat is niet een goede antwoord. In ieder geval onvoldoende. Hij spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar in de vorm van de gelijkenis, opdat zij, het publiek, er niets van zouden begrijpen, want het ging hen helemaal niet aan hoe het zit met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Waarom niet dan? Nou ja, als zij, kijk, de gedachte is dat aan hen het evangelie gepredikt werd, aan het Joodse volk in elk geval, opdat het volk tot geloof zou komen en ze, en daardoor dat koninkrijk aan hun gevestigd, dat wil zeggen aan hun geopenbaard zou worden. Als namelijk het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou het koninkrijk openbaar zijn geworden. En dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, dat zeg ik alleen bij om aan te geven, dat deze hypothese wel degelijk een volstrekt bijbelse hypothese is. Als het zo zou geweest zijn, het zou niet zo en het kon ook om een of andere reden niet zo, maar als zij tot geloof zouden gekomen zijn, dan zou er helemaal niet sprake geweest zijn van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dan zou het terstond openbaar geworden zijn en dat is ook wat zij dachten, Lucas 19. Daar staat het, ze dachten dat het Koninkrijk terstond zou openbaar worden. Dat was niet zo en wat doet de Heer dus, ook in Lucas 19, een gelijkenis vertellen. Maar ongelovigen hoeven niet te weten hoe dat zit. En je hoeft aan ongelovigen ook niet uit te leggen hoe het zit met de gemeente en zo. Aan ongelovigen brengen we het evangelie omdat ze toegevoegd zouden worden van Gods wegen aan de gemeente. En dan is het toch tijd genoeg dat ze op de hoogte gebracht worden van het plan Gods met de gemeente als zodanig. Dat is de volgorde. In ieder geval de officiële. Dat in de praktijk ons er niet al te veel van aantrekken heeft zo zijn redenen, maar het is, in beginsel werd het toch zo. Nou, hoe dat ook zij, waarom spreekt gij tot en door gelijkenissen? Omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, dat wil zeggen de gelijkenissen drukken de waarheden uit met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk en dat betreft dus de totale periode vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst op de Olijfberg en zelfs nog een deel daarna. Of moet ik het laatste nu uitleggen? Ik zeg niet alleen onze bedeling nu, want ook als onze bedeling beëindigd is, is er nog steeds sprake van verborgenheden van het Koninkrijk. Verborgenheden van het Koninkrijk zijn pas vervuld, Openbaring 10 zegt het letterlijk, kun je dat eens vinden, staat er letterlijk. Verborgenheden van het Koninkrijk zijn pas vervuld bij de wederkomst van Christus, dat wil zeggen in zijn openbaring. En dus begint de openbaring van het koninkrijk pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Alleen nog maar aan een Joods overblijfsel. Voor de rest is het koninkrijk nog steeds verborgen. En in de daaropvolgende 33 jaar zal het verder geopenbaard worden. En als het helemaal geopenbaard is, bij de aanvang van de 1000 jaren dus, dan is pas de verborgenheid vervuld. Vandaar dat sommige van deze gelijkenissen hier in Matthäus 13, want er zijn er 8, sommige daarvan ook uitdrukkelijk spreken over het oordeel hier op aarde, het oordeel over de volkeren, ter gelegenheid van de oprichting van het Koninkrijk van Christus. U weet wel, het scheiden van de tarwe en de onkruid is hetzelfde als het scheiden van de schapen en de bokken uit Matthäus 25. En het scheiden van alle oude schoenen en de levende vis, fietsen moet ik tegenwoordig zeggen, maar van al die rommel, En de goede vis in dat sleepnet, weet u wel, in die gelijkenis van het sleepnet, ja, dat is hetzelfde. Dat is het eind van de verborgenheid. Dat is niet eind onze bedeling. Strikt genomen is het eind volgende bedeling. Maar het is eigenlijk het grootste deel van heel de volgende bedeling. Waarin dat gebeurt. De scheiding maken tussen gelovigen en ongelovigen. En het uiteindelijk definitief wegdoen van wat er nog aan ongelovigen op aarde is. En dan wordt de een weggenomen. En dan wordt de ander gelaten waar hij was, op aarde in het koninkrijk. Dat is met ook meteen eens 25. Die heb ik nog. Nee, 24 is dat nog. Maar goed. Maar die begrijp je toch zo'n beetje wel, hè? Nou goed, gelijkenissen spreken dus over de situatie waarin dat koninkrijk van Christus verborgen is. Dat is gedurende heel onze bedeling zo. En daarom heet onze bedeling ook bedeling der verborgenheid. In Efeze 3 vers 10 of zo. 9 of 10. Maar dien is het niet gegeven. Waarom mochten ze dat niet weten? Wel, wat de prediking betrof, aan hen was het de bedoeling dat het koninkrijk openbaar zou worden. En dus werd deze verborgenheid van het koninkrijk voor de wijzen en verstandigen verborgen. En eventueel aan de kinderkens, maar dat zijn gelovigen geopenbaard, dat zijn u en ik. En daarom gebeurt het op deze wijze. Het zijn dus woorden waarin waarheid vervat is, overigens niet duidelijk is, maar waarin waarheid vervat is, maar tegelijkertijd een teken. En daar gaat het maar om. En zo zit hij maar weer, de tegenwoordige waarheid wel degelijk door de Heer Jezus gepredikt wordt. Maar het is inmiddels heel hoog tijd geweest, heb ik gezien, voor de pauze. En zo komen we bij vers 12 van Matthäus 13. Waar de Heer als commentaar geeft op die kwestie van het verborgen koninkrijk, Want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. En zo is het nou maar net. Wat van het woord kent en gelooft, zal dat groeien, zal het toenemen. Men zal steeds meer daarvan ontvangen, van Gods wegen, en ook steeds meer daarvan verstaan. Uiteraard, want hij zou ons in heel de waarheid leiden. Maar aan de andere kant werkt het net zo, namelijk men wijst een beetje af en daarna wijst men een heleboel af en daarna hoort men het zelfs niet meer. En raakt men ook kwijt wat men meende te weten. Ook in onze dagen komt het voor uiteraard. En dan, daarom, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij zienden niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat ze zien. En ook willen zien overigens. En uw oren zijn zalig omdat zij horen. Hier haalt de Heer Jezus dus zelf deze uitspraak uit Jesaja aan. En brengt hem in verband met de gebeurtenissen hier. Hij zegt dus, ik spreek tot hen door gelijkenissen, vers 13. Omdat zij zienden niet zien. Zij zagen dus al niet. En feitelijk, zij waren al ongelovig. En nog steeds ongelovig. En omdat dat zo was, omdat zij niet zien, spreekt de Heer tot hen door gelijkenissen. Maar in, en dan haalt hij Jesaja aan. Maar in Jesaja staat dan, het wordt hier ook aangehaald, dat het is dat ze doof zijn en blind zijn, opdat, halverwege vers 15, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. Heb je dat? Je vindt eerst, ze zijn al doof en blind. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij doof en blind zouden blijven. Of zelfs nog dover en blinder zouden worden. Ja, dat is een heel krasse uitspraak. Maar ja, die stond hier ook al, hè? Een halve bladzijde eerder. In vers 45 van hoofdstuk 12. Het laatste van deze mens wordt erger dan het eerste. Dat is die mens waarbij een geest wordt uitgedreven. Maar ja, dan blijft de mens leeg. Dat huis, dat blijft leeg. Die geest is eruit. De kamer is schoon, huis is schoongemaakt. Maar ja, er komt niemand in wonen. Dus komt die geest terug. En dan neemt nog wat onderhuurders mee. Toch? Het laatste van deze mens is erger dan het eerste. En dan meteen erachteraan. Al zo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Sorry, staat gewoon in de Bijbel. Het wordt steeds erger. De blindheid, de hardheid wordt inderdaad steeds erger. Wie zijn het nou laatst eens? Die noemden een percentage. Dat was in ieder geval in minstens 80% wat genoemd werd. Maar misschien was het een hoger percentage van de Joden. Dat sowieso atheïstisch is. Helemaal niet religieus. Op geen enkele wijze. Niet gelovig, niet religieus, niks. Ik dacht dat het percentage nog veel hoger lag dan die 80% trouwens. Eerlijk gezegd. Maar ik weet niet precies waar ze het dan gemeten hebben. En of dat internationaal cijfers zijn of alleen in de Joodse staat. Dat kan ook nog. Maar zoiets, ver en ver uit het grootste deel, houdt zich helemaal niet met een Bijbel bezig of met een Tenach of met het woord van God. Niet alleen gelooft men er niet in, men heeft het niet eens meer. Nou goed. Dus hier in Matthäus 13 dan is de conclusie, men is ongelovig, daarom wordt tot hen door gelijkenis gesproken en dan worden ze nog ongeloviger. Zie. Maar let op wat er in vers 15 staat. Hè? Het hart deze volks is dik geworden. Door wie dan? En ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Wie hebben die ogen toegedaan? Zij zelf, staat hier. Dus. Was het nou de Heer die het deed? Ja, dat kan. Was het Jesaja die het deed? Om dezelfde reden. Dat kan. Maar uiteindelijk, ze doen het zelf. Alleen het wordt in gang gezet door de prediking van het woord Gods. Alleen het is de verkeerde reactie van dit volk in elk geval, op dat woord Gods. En dus heeft de prediking van dat woord een averechtse uitwerking. Maar niet God is er verantwoordelijk voor wat, dat het gebeurt. De mens is er verantwoordelijk voor. En ja, dan kun je altijd filosoferen en zeggen, ja, maar goed, als ze het dan zo weten, kunnen ze er toch verder ook niks aan doen. Zeg ik je wel, je kunt gewoon roepen, Jezus, geen zonen Davids, ontferm je over ons. Want dat is wat blinden geacht worden te roepen. Waarom dat zonen Davids erbij moet? Ja, we hebben het toch over Joden, vandaar. Jezus, geen zonen Davids. Ontferm je over ons. En dan worden de ogen geopend. Dat is geen punt. Als men weten wil, dat is het verhaal ook van vele Joden die tot geloof zijn gekomen. Bekende verhaal, denk ik altijd, want het is mijn verhaal ook. Je zegt gewoon tegen de Heer dat je het weten wil. Of het je maar openbaren wil. Dat je niet weet hoe je het moet doen, dat je niet meer weet hoe je erachter moet komen, hij moet het maar doen. Nou ja, dat doet hij ook. Soms wel langs vreemde wegen. Ondergrondelijke wegen heet dat gewoonlijk in het jargon, maar niettemin, het gebeurt wel hoor, en toch altijd langs dezelfde weg, eigenlijk. Maar daar hebben we het verder niet over, maar dat kan dus wel, dat is geen enkel punt. Maar het gaat er gewoon om dat die verblinding veroorzaakt wordt door hun eigen ongeloof. En het woord Gods, prediking van het woord Gods, heeft dit effect erop dat het ongeloof en die verharding alleen nog maar versterkt. Ik moet daarbij altijd denken aan de Egyptische farao. Wij lezen enige malen, ik ben altijd de tel kwijt. We lezen enige malen dat farao zijn hart verhardde, of verstokte, prachtig woord. Ja. En maar daarna bij de zoveelste keer staat dat God zijn hart verhardde. Toen is de tijd voorbij. Ik kreeg geen gelegenheid meer. En zo gaat dat. Hè? Goed. Dit was Matthäus 13. Dan hebben wij nog voor de volledigheid Markus hoofdstuk 4. Vers 12. Waar overigens precies hetzelfde staat. Daar gaat het ook over die gelijkenissen. Alleen worden er veel minder verteld daar. Markus 4. Waar inderdaad ook staat dat de discipelen vroegen naar hoe het nou zit met die gelijkenis. En dan vers 11. Hij zei tot hen, het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij niet zien. Ze mogen het niet weten. Opdat zij, het wordt in gelijkenissen verteld, niet om het duidelijk te maken. Wie dat toch uitgedacht heeft. Ja. Een dwaas misverstand. Zeker nog nooit een gelijkenis in de Bijbel gelezen, denk ik dan altijd. Gelijkenissen worden gebruikt hier opdat zij zien die niet zien en niet bemerken en horen de horen en niet verstaan. Ze horen het verhaal, ze begrijpen het verhaal, maar ze begrijpen toch niet wat er de strekking van is. En dat was ook de bedoeling. Zij mochten dat niet weten. Gelovigen zouden het weten, was de bedoeling. En tot in onze dagen worden dus gelijkenissen uitgelegd, want u en ik weten, aangezien gelijkenissen juist niet iets verklaren, maar verbergen, juist daarom hebben gelijkenissen verklaringen nodig. Of andersom, zolang gelijkenissen verklaringen nodig hebben, zijn gelijkenissen dus geen verklaringen. Is er niks moeilijks aan. Integendeel, zijn verbergingen, dus. Maar de Heer verklaart de gelijkenissen, let maar eens op, hij verklaart de gelijkenissen, maar nooit in het publiek. Hij verklaart ze. Lang niet allemaal, maar als je ze verklaart, althans voor zover het in de Bijbel staat, verklaart hij ze aan zijn discipelen. En niet buiten, maar binnenshuis. Er staat steeds bij. En zo hoort het ook. Goed, opdat zij dus ziende niet zien en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun zonden vergeven worden. Zij moeten namelijk geloven eerst in het woord Gods als zodanig. Daarna pas zouden zij ook de verborgenheden van het koninkrijk mogen weten, was de bedoeling. En zolang dat niet zo is, gebeurt het op deze wijze. Maar ik moet er natuurlijk aan toevoegen dat de gelijkenissen in zichzelf een uitbeelding zijn van onze dagen, waarin in klare taal, ja, ik heb dan mijn aarzeling, maar onze dagen, ik bedoel dus 2000 jaar lang, hè, zo'n beetje, hè, waarin in onze dagen het evangelie in klare taal gepredikt wordt aan de Joden, en waarbij zij het toch niet begrijpen. Maar ja, we moeten meteen aan toevoegen dat mijn ervaring is dat je ook aan christenen in klare taal zo duidelijk mogelijk, zo eenvoudig mogelijk Bijbelse waarheid kunt uiteenzetten. En die snappen er dikwijls ook geen klap van. Niks aan te doen. Zeg niks aan te doen. Dan denk je ook, dan denk je soms ook, ja, is mijn methode dan niet goed of zo? Misschien niet, maar ook al zou het slechte methode zijn, daarom kan hij wel werken. Dat is bewijs genoeg van, dus dat is geen punt. Ja? Maar dat het niet werkt, is gewoon omdat men geen belangstelling heeft. Niet echt. Men maakt het woord zich ook niet eigen. Dus men gelooft, ja, op zondag of zo. Weet je veel? Wat dan? Ja. Dat men naar de hemel gaat ooit een keer. Ja, dat zal wel. En dat de Heer Jezus dat regelt of geregeld heeft of zoiets. Ja, dat ook. Maar verder weet men van de schriften niks. En in onze dagen is dat heel sterk het geval. Ik denk dat in één generatie de Bijbelkennis die er was compleet verdwenen is zo ongeveer. Op een enkele uitzondering. Nou, je ziet het voor je ogen gebeuren. Hè? Nou ja, goed. Ik mag gaan mijn mond houden. Nou, wat allemaal denk. Want ik wil je er niet mee ergeren, broeder. En als ik u daarmee zo erger, maar wat ik nu ga zeggen, zal ik in der eeuwigheid geen televisie meer kijken. Zelfs niet naar de. Nou ja, goed. Maar deze vier. Dat is dit, hè? Nou goed, dan gaan we nog naar Lucas 8. Voor de statistiek. Lucas 8, vers 10. Daar staat ook die gelijkenis van het zaad. En ook in vers 8, wie oren heeft om te horen, die horen. En in vers 9, en zijn discipelen vragen hem, zeggen, wat mag deze gelijkenis wezen? Was dat nu weer? En dan, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Opdat zij zien de nitie, opdat het is de bedoeling dat zij dit niet zouden weten. Zij mogen het niet weten. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Zij waren namelijk al niet ziende en niet horende. Zij geloofden sowieso niet. En als de Heer hier dan juist deze verborgenheden van het koninkrijk vertelt en dus spreekt over de dagen waarin het koninkrijk verborgen zal zijn, ja, dat gaat hen dus helemaal niks aan. Zolang zij zelf het koninkrijk afwijzen en in de eerste plaats de koning verwerpen, gaat hen dit dus niks aan. Dit zouden ze ook niet moeten weten. En dus, ik spreek tot aan die gelijkenis, opdat zij ziende zien, opdat ze ziende niet zien, sorry, en horende niet verstaan. Hetgeen dan natuurlijk opnieuw aanhaling is feitelijk uit Jesaja 6. We hebben er trouwens nog een, die is in Handelingen 28, dat is de laatste die we tegenkomen, en daar weer heel uitgebreid, omdat het tegelijkertijd het officiële einde is van de Bijbelse geschiedenis. Daar zijn we bij Paulus, dan heb je die schipbreuk dus ook gehad, hè? Paulus in het schip in hoofdstuk 27. Maar goed, hij komt in Rome aan. In Rome wordt er een bespreking geregeld met de Joodse leidslieden in Rome. De voornaamsten der Joden werden door Paulus samengeroepen in vers 17, na drie dagen. En dat na drie dagen ga ik nou niet meer op in, hè? Maar hij roept de voornaamste de Joden samen in Rome. Hij vertelt hoe het zo gekomen is. Hij is namelijk gevangen genomen in Jeruzalem door de Joodse leidslieden. En hij is nu, na jaren overigens, gevangen gezeten te hebben, in Rome terechtgekomen. En nu neemt hij contact op met de voornaamste Joodse leidslieden in Rome. Want die moeten eventueel namens de Joden beschuldigingen inbrengen tegen Paulus voor de keizer en zo. En dan krijgen ze dus weer de gelegenheid. De Joden officieel krijgen weer de gelegenheid om een keuze te maken voor of tegen de Heer Jezus. En wat Paulus dan doet, is hen uitleggen hoe dat dan zo gekomen is. Dan zeggen ze tegen hem, nou, we hebben hier niks van God, wij weten van niks, we hebben niet gehoord over de gevangenname van ene Saulus van Tarsus in Jeruzalem, en we weten van niks. En we hebben ook geen brieven dienaangaande uit Jeruzalem gekregen. Hetgeen hen meteen maakt tot de officiële vertegenwoordigers ter plaatse van het Sanhedrin in Jeruzalem. Nou goed. Maar zeggen ze, daar hebben we niet van gehoord, maar we zijn wel geïnteresseerd in die prediking. Daar hebben we namelijk wel van gehoord. Wij begeren, vers 22, van u wel te horen wat gij gevoelt. Want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is mooi. Juist. Dat is bekend, ja, dat ze overal tegengesproken wordt. Nou goed. Dan zegt Paulus, nou dat is goed, kom maar eens langs. Dus als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in de plaats waar hij woonde, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot een geloof in Jezus, die immers de koning is van het koninkrijk Gods. En hij deed dat op grond van de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. Nou, en daar staat er, en sommigen geloofden wel, net als in Johannes 12, sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En toen kregen ze ook nog ruzie ook, hè? Onder elkaar, we gaan het al, zo gaat het ook gewoon. En dan staat er, tegen elkaar oneens zijnde scheiden ze, dat wil zeggen ieder ging zijn weegs, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Paulus zegt dus in gewoon Nederlands, jullie zijn hartstikke doof en blind. Dat is wat hij zegt. Ik denk dat hij dat ook ongeveer zo gezegd heeft, maar dan onder verwijzing inderdaad, zoals hier staat, naar Jesaja. Maar het is even glashard natuurlijk, hè. Ga heen tot dit volk en zeg met het gehoor zult gij horen geen ze verstaan zien, zult gij zien geen ze bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, ze hebben het dus gewoon zelf gedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Paulus stelt vast dat die profetie uit Jesaja 6 inderdaad hier van toepassing is. Vandaar dat wel terecht dus heeft de Heilige Geest gesproken. Dat heeft de Heilige Geest goed gesproken. Want inderdaad gaat hier in vervulling. En de conclusie van Paulus is, dat wil zeggen de afsluiting, want dat is wat een conclusie is. Een afsluiting, een kluis. Een afsluiting is, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Maar ja, dat is wat hij hen de hele tijd al had uitgelegd natuurlijk. Want als je aan de Joden, zeg ik altijd, het Koninkrijk Gods moet uitleggen, dan godsdienstige Joden, degene die geacht worden de wet en de profeten te kennen, als je aan hen het Koninkrijk Gods moet uitleggen, is het enige wat je nog moet uitleggen, dat het Koninkrijk Gods aanvankelijk voor een periode van 2 millennia verborgen zou blijven. Want dat het Koninkrijk Gods niets anders is dan het Koninkrijk waarvan de Zoon des Mensen de koning zou zijn, Zoon van Adam, zonder mensen. Dat dus de Christus is en daarmee ook de zoon van David. Ja, dat hebben we verscheidene malen gelezen in het Johannesevangelie inmiddels en zelfs in ditzelfde Johannes 12. Wie is deze zoon des mensen? Dat wisten ze allemaal wel. Dat hoef je niet uit. Dat moet je aan christenen uitleggen. Dat Jezus niet slechts degene is door wie wij vergeving van zonde ontvangen, maar dat hij de erfgenaam is van Adam en Abraham en David en nog zo wat. Enzovoorts. En dat hij op aarde een koninkrijk zal hebben. Als mensje zeker. Ik wil het niet meteen een aards koninkrijk noemen. Maar als het gaat over de locatie, je zeker op de aarde. We zijn waarachtig wel. Maar dat hoeven Joden niet uit te leggen. En daarna moet je aan Joden zowel als christenen uitleggen. Dat het niet alleen aards koninkrijk is, dat het wel klopt, maar dat het aanvankelijk verborgen blijft. Moeilijker is het niet. En daarmee zijn de meeste kerkscheuringen weer ongedaan gemaakt, mag ik aannemen. Of de meeste misverstanden uit de wereld geholpen. Want daar gaat het misverstand altijd over. De Joden ontkennen dat het koninkrijk is aangebroken, dat Jezus de Messias is. Christenen erkennen dat het koninkrijk in de Messias, maar houden vol dat het met de aarde niks van doen heeft, maar dat het een hemels koninkrijk is en alles abstract en overdrachtelijk. Enzovoorts. De waarheid ligt daar precies tussenin, niet omdat je dat dan vanzelf vindt als je de gulden middenweg bewandelt, zoals het heet, maar gewoon omdat de Bijbel het gewoon zegt. Het is een koninkrijk dat op aarde openbaar zou worden, maar het zou aanvankelijk verborgen blijven. De Messias zou een troon hebben in de hemel enzovoort.